Winst voor Wilders, maar levert dat ook gitzwarte cijfers op voor de BVNL? Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzichten in alle economische aangelegenheden. En ook veel politiek deze week. Robert staat namelijk al klaar met tanks op het Binnenhof. Dylan wil niet in het kabinet. Kees ziet de lijkpixel oplijnen door al die loonsverhogingen. En Robert doet al zijn bedrijf in de Black Friday-aanbieding. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. Je kent onze lijfspreuk. Gezellig gaat het niet worden. De moeite waard? Zeker wel.
Ja, Robert. Hè? Dat je gewoon tegen iemand kan zeggen: wij sluiten mensen uit die andere mensen uitsluiten. En dan tevreden kan zijn met jezelf.
Frans Timmermans, Kees, is de grootste demagoog op aarde.
Ter zake.
Ja, Robert, de verkiezingen, ze zijn geweest. Daar moeten we het natuurlijk over hebben.
Zeker.
Ja, de uitslag had tot op zekere hoogte was die wel voorspelbaar. Hè? Want de zittende coalitie is onwaarschijnlijk in elkaar gebeukt. Hè? Meer dan 40% zetelverlies over de hele breedte heen. Dat is natuurlijk vrij dramatisch. Dan heb je een aantal dingen verkeerd gedaan, zou je zeggen. Van het begin af aan was er ook wel een winnaar bekend, Pieter Omtzigt. En nou blijkt de PVV de grote winnaar te zijn. Nou, dat is nog tot daar aan toe. Maar wat nou het fascinerende was in die PVV-verhalen, een dag of 10 geleden, misschien maximaal 12, stond de PVV gewoon op 17, 18 zeteltjes. Hun aantal in de Kamer. Toen zijn ze in één keer in de lift gekomen. We hebben zo'n 10 zetels bijgekregen. Tot en met de poll, de laatste exit poll voor de verkiezingen. En in de laatste dag hebben ze nog een keer 10 zetels bijgekregen. Kun jij verklaren waarom die PVV gewoon een explosie van nieuwe kiezers heeft gekeken? In de dag of tien, wat is er gebeurd dat een heleboel mensen hebben gezegd: fuck it, we gaan gewoon op ze stemmen. En wel 1,5 miljoen mensen. In één keer. In 2 weken tijd. Wat denk jij dat daar de reden voor is?
Ik denk dat dat komt omdat Wilders timing heel erg goed was. Hij is pas, hoorde ik gisteravond, 10 november ongeveer is hij naar buiten pas getreden. En is hij in allerlei programma's gaan zitten. En het is een geweldige debater. En daarnaast is hij zijn toon gaan matigen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen reden is geweest om te zeggen: hij wordt toch acceptabel voor ons. En er is inderdaad een enorme onvrede natuurlijk over het kabinet. Alle ellende in Nederland, dat was de algemene stemming. Dat komt natuurlijk door Rutte. Oekraïne, inflatie, energieprijzen, toeslagenaffaire, aardbeving, beursgang Blokker niet gelukt, Nederland geen wereldkampioen. Komt allemaal door Rutte. Ja, en als je dat Johan Derksen iedere avond hoort zeggen, dan gaat de massa er zelfs in geloven.
Robert, je weet je al, er heeft 10 jaar lang een soort met blok gezeten, een soort psychologische blokkade op het stemmen voor Geert. Als je op Geert stemt, ben je toch wel ben je geen goed mens, dan ben je een racist.
Ja.
Wat is nou gebeurd? Geert heeft zijn toontje wat gematigd, wil ik best geloven. Maar hoe komt het dat in één keer 1,5, 1,6 miljoen mensen hebben gezegd: normale termen, 3 weken geleden zou ik een racist genoemd zijn. Dus doe ik liever niet. Dat zou wil ik niet bekend staan. En nou, in 2 weken tijd, 1,5 minuut zeggen: fuck it, dan toch maar. Ja. Alles wat jij zegt is bekend. Dat was al bekend. Er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Hij is wat gematigder geworden. Nou, dat is dan vaak wat nieuwer. Hij kan debatteren, kon hij vroeger ook al. Maar wat is er gebeurd met die psychologische blokkade van: we kunnen het eigenlijk niet zeggen dat we voor hem zijn. Fuck it, we doen het toch. Nou, 1,5 miljoen mensen, dat betekent natuurlijk wel dat er onderliggend al een veel grotere onvrede was over die hele ontwikkeling in Nederland. Ja. Dat mensen over de drempel heen zijn gestapt: damn it, we doen het. Wat is er gebeurd?
Volgens veel politieke duiders en ook sommige collega's van mij, afvallige, altijd VVD gestemd en nu overgestapt, ik durf het hier bijna niet te zeggen, op Volt. Ja, die mensen die verkondigen onzin door te zeggen: ja, Jezus heeft Wilders in het zadel geholpen. Want de VVD had moeten doen wat Rutte altijd gedaan heeft: de Wilders uitsluiten. Nou, dat is, vind ik, klinkklare onzin. Want jij zei net al: een partij uitsluiten omdat die mensen uitsluit. Ja, ik noem dat alsof je de doodstraf invoert voor een moordenaar. Dus dat moet je niet doen. Twee, ja, VVD is een partij die wil besturen, die wil meeregeren. Nou, het is een illusie dat je 76 zetels haalt, dus je moet het altijd met een ander doen. Immigratie vind je zo'n belangrijk onderwerp als VVD, dat je bereid bent geweest het kabinet te laten vallen. En dan zou je een partij uitsluiten waarmee je een front kan vormen tegen immigratie. Ja, dus ja, dat is onzin om te zeggen, ja, ze hadden moeten uitsluiten. Nee. Want wie had je dan als voor een meerderheid moeten hebben? Frans Timmermans. Nou, dat is het laatste wat de VVD-kiezer wil. Vanochtend las ik 84% van de achterban van de VVD vindt een coalitie met Wilders prima. Ja, en dan zou Jezus Wilders hebben moeten uitsluiten.
Ook het verhaal dat Wilders als het ware veeg is geworden, omdat Dylan heeft gezegd, ja, we gaan erover nadenken. Maar denk jij nou echt dat 1,5 miljoen mensen hebben gewacht tot, oh, Dylan zegt dat het mag. Nou gaan we het doen. Dat is toch totale bullshit, jongen. Er zijn 1,5 miljoen mensen die zouden, oh, van Dylan mag het.
Ja.
Nou,
ja.
Dat gelooft toch helemaal niemand, jongen. Ik ben nog steeds, wat is er gebeurd? Dat die psychologische drempel is over. De onrust was er al. De feiten waren al op tafel. Maar we durfden er niet naar te handelen.
Nou ja, gezien die onvrede, wie zou je dan verwachten die de grootste gaat worden, dat is iemand van de oppositie. Nou, dan heb je twee mogelijkheden. PVV of GroenLinks PvdA. Nou, ik hoorde gisteren de campagneleider van de PvdA, een ex-Ajax mevrouw, die heeft waarschijnlijk wat fotootjes van Mark Overmars gekregen, waardoor ze toen opgestapt is. Nou, die is naar de PvdA gestapt. Je hoeft daar niet bang te zijn dat je foto's van Frans Timmermans krijgt, want die passen niet op je beeldscherm. Maar die hoorde ik gisteren zeggen, het komt door Wilfred Gené. Wilfred Gené heeft Timmermans niet aan het woord gelaten in een debat en had een voorkeur voor Wilders. Nou, dat is echt bij de beesten af. Het is een blamage dat in dat klimaat van heel veel ontevredenheid over het kabinet, de grootste linkse oppositiepartij één zeteltje meer heeft dan de partij van Rutte, VVD. En hoe komt dat? De verkeerde partijleider gekozen, te volgevreten, te veel een ijdeltuit, te onbetrouwbare uitstraling, te eurofiel, te klimaatachtig, te oud en een hele slechte debate in tegenstelling tot Wilders. Nee, wie beter was geweest, maar ik ben dolblij dat ze daar niet voor gekozen hadden, hier in Amsterdam, Marjolein Moorman. Nou, daar hebben ze niet voor gekozen. Ze hebben die eurofiel teruggehaald. Heel blij mee, want anders hadden we nu, was de ellende niet overzien geweest. Dan was PvdA GroenLinks de grootste geweest. Met heel veel ellende voor ondernemers en iedereen met een beetje spaargeld.
Nou ja, weet je, met dat één debat een verschil zou hebben gemaakt, is ook onzin. Want we zijn gewoon 2 weken plat gegooid met debatten, discussies, pagina's. Dus het beeld was wel duidelijk. Wilders is altijd een goede debater geweest. Maar nogmaals, mijn grote punt is, die psychologische drempel die 1,5 miljoen mensen hebben genomen. En daar heb ik eerlijk gezegd, want helemaal niet, ik heb een beetje gelezen, gevolgd allemaal, en daar heb ik niemand echt een goed antwoord op horen gegeven. Maar het is wel groot. Het is wel een groot verhaal.
Op wie heb jij eigenlijk gestemd, Kees?
Nou, Robert, je kent mij een beetje. Ik heb een aantal grote thema's. De energietransitie is het allerslechtste idee op lange termijn dat we ooit hebben kunnen bedenken. Dus ik ben sowieso voor iemand die daar de bijl in wil gooien. Het stikstofprobleem, een stikstofissue, is ook voorkomen kut, maar is op korte termijn. Dat heeft te maken met de bouw en het verdwijnen van landbouw. Dus degene die daar tegen is, daar ben ik ook wel heel vriendelijk voor. En Robert, ik ben natuurlijk een goed links jongetje, al zou je dat niet zeggen. Dus ik heb al heel veel affiniteit met de echte kneusjes. Weet je wel, bejaarden met alleen een AOW'tje, psychiatrische patiënten, mensen die te lang thuis moeten wonen. Dus de partij die daarvoor is, daar ben ik ook voor. En Robert, waar kom je dan uit? Anti-klimaatgekte en pro, echte zielepietjes. Dus niet de mensen die zichzelf zielig vinden, maar waar niks aan de hand is. Met echte zielepietjes die het moeilijk hebben in deze samenleving. Dan kom je uit op de PVV. Dus ik heb PVV gestemd.
Maar Kees, jij bent de grote CPB-modelfetischist. Jij hebt hier bijna Frans Timmermans in het zadel geholpen door te verwijzen naar die CPB-modellen. En dan ga je stemmen op iemand waar het programma, we hebben geen idee wat dat economisch gaat betekenen, het PVV-programma.
Nee. Ik ben, dan moet je twee dingen uit elkaar halen. Ik ben voor duidelijkheid in termen van wat zijn de consequenties van wat we willen. Nou, dus een heleboel partijen willen van alles En het wordt niet duidelijk wie dat gaat betalen. In dat licht is het CPW al belangrijk. Ik heb in ieder geval daarover een zekere indicatie. Maar wat de PVV wil, daar ben ik sowieso voor. Niet voor alles natuurlijk, hè, want de PVV heeft ook dingen waarvan je zegt, nou, dat kan ook wel, dat kan een tandje minder of helemaal niet. Maar de big picture, klimaat, stikstof en de zielenpuntjes, dat zit wel goed. En daar wil ik ook voor, hè, de klimaat gaat, als de PVV aan gaat, heel weinig geld kost. Er komt heel veel geld vrij. Dat kunnen we steken in zorg, onderwijs en al wat iets meer zei. Dus het zou beter geweest zijn, daar ben ik met je eens, als stadhouder gaat zeggen, je mag het ook niet ons zo rekenen. Maar dan nog, omdat je ook eens met de keuzes bent, en ik accepteer de consequenties van de keuzes, hè, dat er al meer betaald gaat worden. En dat, maar er is geld zat bij PVV, want ja, dat hele milieubeleid, als je daar geen geld aan uitgeeft, dat scheelt tientallen miljarden.
Ja.
Nou ja, maar goed, we gaan op eens wat er gebeurd is.
Ja. Even op wie ik gestemd heb, dat weet de vaste luisteraar natuurlijk wel. Daar hoef ik niks over te zeggen. Maar vanuit mijn partij, de VVD, denk ik dat die uitslag toch niet zo onaantrekkelijk is. Wij kunnen als enige van de huidige regeringspartijen gaan meebesturen. En we zitten in een uitstekende onderhandelingspositie, want de andere drie willen dolgraag regeren. Dus de VVD moet nu spelen playing hard to get. Wij moeten eigenlijk de rol nemen die D66 drie jaar geleden had. We hebben 3 jaar D66-beleid onder een VVD-premier gehad. We gaan nu 4 jaar VVD-beleid krijgen onder een PVV-premier.
Maar Robert, jij denkt dus dat er wel een coalitie gaat komen tussen Geert, Dylan, Pieter en misschien mevrouw van der Plas?
Ja, dat denk ik.
Jij denkt niet dat Dylan en Pieter smerig spelletje spelen, gaan doen alsof ze met Geert willen regeren, het afblazen en dan toch met Frans de bed gaan?
Nou ja, dat gevaar bestaat, maar ik denk het niet. Maar het gevaar is wel aanwezig. Dat hebben we in Den Haag ook gezien. Daar zijn de VVD en Richard de Mos gecanceld. En daar heeft de regenboogcoalitie heeft zich verenigd. En geloof ik 7 partijen hebben daar de meerderheid. Ik heb even opgeteld. Als GroenLinks, PvdA, NSC, D66, BBB, SP, CDA, PvdA, ChristenUnie, Denk en Volt. Hoeveel zetels hebben die? 82. Ja, ik denk dat dat toch een bedreiging is.
Maar het punt is natuurlijk, Robert, laten we zeggen, ja, wat jij net al zei, de kiezers van de VVD dat ze samenwerken met de kiezers van Omtzigt, hebben dat geloof ik ook al gezegd.
Ook 77% maar, bij de BBB, 99%.
Ja, dat kan zijn, maar die twee grote, de leiders, de politici, niet de kiezers, die hebben denk ik toch een lichte voorkeur voor Frans. Maar wat denk jij dat er gaat gebeuren met de VVD en Omtzigt als ze toch via handen gaan? Het gaat een tijdje duren, hè, want je moet gaan roepen, we komen er niet uit met Geert. Ja, dat snapt iedereen, dan moet je iets anders gaan kiezen. Maar wat denk je dat er gaat gebeuren met de VVD en Omtzigt als uiteindelijk over een paar maanden gezegd wordt, ja, lieve luisteraars, lieve kijkers, het lukt niet, we passen niet bij elkaar. We gaan maar naar Frans. Wat gebeurt er met die partijen?
Dan krijgen we een afsplitsing van de VVD onder leiding van de Boek.
Ik denk, Robert, dat dan in de volgende verkiezingen Geert de absolute meerderheid heeft. Dan heeft hij 100 zetels.
Want, ik ben wel ook bang.
Maar met de punt is, kun je Dylan en Pieter vertrouwen dat ze gewoon met goed vertrouwen. Want jij zegt, we gaan hard to get spelen. Ik mag je dan hopen, ik wil je wel herinneren dat de VVD 1/3 van de zetels verloren heeft. Hè? Dus je moet wel een beetje, laten we zeggen, een beetje voorzichtig zijn. Nederig zijn mag wel als VVD zijnde. Ik kan wel zeggen, ik ben hard to get, lijkt me niet echt juist gegeven de context.
Dat is een fragiel spel wat je moet spelen. Maar ik ben er toch van overtuigd dat Dylan, Pieter, Omtzigt en zeker die twee, maar ook de BBB, ja, goed kijken, wat wil mijn achterban? Ja, en daarvoor ben je gekozen.
Nou, dat vraag ik me dus af. Hè. Dat vraag ik me dus af, want ze zijn wel in elkaar gebeukt, hè, de VVD. Omdat ze gewoon blijkbaar niet hebben gedaan wat achterban wil.
Nee, maar nu... 84% van de achterban van de VVD.
Je denkt dat bedillend lampjes gaan branden.
Nou ja, Dylan is daar niet zaligmakend voor. Er zitten heel veel wijze mannen bij mijn partij. En vrouwen, ook vrouwen. Oh, sorry.
Gelukkig corrigeert
me even. Wijze mannen en vrouwen. Overigens, vrouwen. De enige partij, de eerste drie op de lijst. Ja, ik heb geen andere lijsten bekeken, want het formulier was zo groot, dat paste niet in dat hokje.
Ja.
Dus ik heb alleen, ik hoefde alleen maar de lijst 1 te bekijken. De eerste drie op de lijst van de VVD, vrouwen, als enige, dus de meest feministische partij van Nederland, heb ik opgestemd. Maar er zitten heel veel wijze mannen en vrouwen die echt Dylan wel zullen overtuigen.
Ja, maar
dit wil ons
kunnen we erop rekenen dat als Dylan off-script gaat. En als Dylan het allemaal beter weet en toch denkt, ik stuur richting Frans. Dat jij een soort paleisrevolutie binnen de VVD begint om Dylan op het rechte spoor te krijgen.
Daar kan je van overtuigd zijn. En dan begin ik een staatsgreep samen met Mark Rutte. Het probleem is, we hebben even geen tanks in Nederland. Die zijn uitgeleend aan de Oekraïne. Ja. Maar Rutte gaat naar de NAVO. Die zorgt voor een tank. En dan ga ik met Rutte, zorg ik voor de comeback van Mark Rutte. Dus, we rijden het binnenhof
op. Dus, maar mijn punt is een beetje...
Ja, jongens, mag ik heel even onderbreken? Ik krijg net een push van de NOS. VVD-fractievoorzitter Jezil. VVD niet in het kabinet. Heeft ze zojuist gezegd voordat ze de bijeenkomst met Vera Bergkamp kamervoorzitter had. De partij zal een centrumrechts kabinet steunen als een soort gedoogpartner. Ze zal niet in het kabinet stappen vanwege het zetelverlies. Robert, waar zijn je tanks?
Nou ja, gedogen, dat is nog een zachtere
variant. We sturen nou af op een minderheidskabinet. Oh. Dat is echt een politieke schok, zou ik wel zeggen. Kan niet.
Ja, nee, dankzij jou.
Dankzij jouw empathische vrouwen en wijze mannen.
Nou ja, jij zei ze moet nederig zijn. Ja, dat heeft ze ter harte genomen. Het werkt gelijk door. Jij zegt het 5 minuten geleden.
Jij is op een gegeven moment hard to get. Toen zei ik, nou, een toontje lager mag ook wel. Maar als jij zegt net, VVD wil regeringsverantwoordelijkheid nemen. Ja, dan lopen ze dus nu voor weg.
Dat willen wij over het algemeen wel. Maar met zo'n nederlaag kiezen ze er misschien voor om wel het beleid van de VVD te kunnen implementeren zonder deel te nemen in de regering.
Wat je nou krijgt, Robert, is dat je natuurlijk altijd aan de trekker kunt overhalen. Kijk, als je in de regering zit, moet je je committeren aan een bepaald plan. Nou gedoog jij iets. Dus dit is een smeerspelletje, Robert.
Want
nou haal je de pistool in je binnenzak en als jou niet past... Dan creëer je een crisis.
Electoraal kan dit heel goed uitpakken, Kees. Bij de volgende verkiezingen gaan we hiervan profiteren. En playing hard to get.
Nee, maar wat hier gebeurt, weet je wel. Als je een gedoog kun je ieder moment zeggen nee.
Ja, dat
dan blaas je de zaak op.
Dat heeft Wilders ook gedaan in 2010. Het eerste kabinet Rutte.
Ja, maar in termen van, laten we zeggen... Hè, iedereen heeft het over de problemen waar het land mee geconfronteerd wordt. En dan weglopen voor een commitment. Want dat is het in wezen. Je bent gewoon een meisje. Je wil je niet committeren. Jouw meisjes willen zich niet committeren aan een plan. Dat is wat hier gebeurt, Robert.
Ja, jij denkt dat van de wijze dames uit de partij
komt. En die nepadviseurs van jou.
Ja, ik moet straks
Als je praat over verantwoordelijkheid.
Ik moet straks...
En committeren, dan moet je toch committeren, jongen.
Ja, ik krijg dit ook net te horen. Ja, ik moet straks even overleg hebben met de partijtop. Wat hierachter zit, misschien is het wel onderhandelingsspel. Dat kan. Playing hard to get. We roepen even... van we doen het niet en misschien dat ze zich toch laten overtuigen. Misschien is het ook wel dat Wilders zegt van nou, wij willen wel, maar Dylan, jij mag premier worden. Dat zou er ook achter kunnen zitten.
Nee, dat
helemaal... Kees, we gaan volgende week verder. We gaan naar...
Misschien moeten we vanmiddag nog een podcast maken als er op een gegeven moment iets meer duidelijk is geworden.
Als ik met de spindokters van de partij heb kunnen spreken.
Nou, goed, om terug op de formatie te komen, wie wordt de premier? Denk jij dat Geert Wilders zelf premier wil worden?
Ja, tuurlijk. Dat is,
denk je dat?
Ja, dat is de kans voor deze man. Waarom zou die niet willen? Het enige is misschien vanuit veiligheid, beveiliging wordt wel heel complex.
Nee, dat kan
complex.
Niet. De Amerikaanse president wordt ook... Nee, maar gewoon, hij is een parlementariër en hij is heel erg Nederlands. Weet je wel, hij heeft voor de buitenlandse ontwikkelingen, internationaal, VN, Europese Commissie, heeft hij nooit zoveel interesse gehad. Maar nou, als hij gewoon minister wordt, als hij premier wordt, is hij gewoon ontzettend veel tijd kwijt met... allerlei dingen die je niet echt interesseren. Maar terwijl als je minister bent, dan heb je veel meer samen met Pieter Omtzigt veel meer vinger aan de pols en datgene wat er wel gaat gebeuren.
Maar wat zou het alternatief zijn dat hij iemand anders kiest?
Ja.
Het
probleem is natuurlijk dat een heleboel mensen die misschien wel, waar we het net over hadden, waar ik net over had, die misschien wel psychologisch voor PVV zijn, maar ze hebben zich nooit gecommitteerd, ook deskundige mensen die wat kunnen, die kunnen nou niet op gaan staan. Maar Omtzigt kent wel heel veel mensen. En er zijn natuurlijk, als je gewoon kijkt naar... bij de EEG zitten hele goede Nederlanders. Bij de VN zitten hele goede Nederlanders. Bij de NAT. Dus dat in het netwerk van Omtzigt en gewoon echte topdiplomaten... iemand gevonden gaat worden die, laten we zeggen, het Nederland in het buitenland verhaal gaat doen als premier. En dan een heleboel dingen overlaat aan Pieter Omtzigt en Geert Wilders van Nederland in Nederland.
Nou, Kees, komen we volgende week op terug. De tijd dringt.
Ja, komen we vanmiddag op terug. Is interessant, man. We gaan door.
Ja, zeker.
Je bent met de aandacht afleiden van...
We gaan even naar de ergernis van de week. Nou, die waren er heel veel.
Dan begin maar met een nieuwe.
Wat was jouw ergernis van de week?
Nou ja, die is ook weer verkiezingsgerelateerd.
Ja.
Ik heb gisteren wel een paar keer echt hard moeten lachen om het verschrikkelijke zure reacties en vervelende reacties van de verliezers. Frans Timmermans. De democratie moet verdedigd worden. De democratie moet verdedigd worden. Frans, voor het geval je het weet, wil gewoon verkiezen. Ik heb een stembiljet gekregen. De zalen gingen open, de zalen gingen dicht. 2 uur later was een uitslag. Wat moeten wij verdedigen aan de verkiezingen? Wat een totale bullshit. Amnesty International. De mensenrechten staan onder druk. Bij VARA, de bedreiging voor de samenleving. Wat zijn dat voor teksten, jongen?
Ik wil zeggen, demonstraties. Hè?
En mensen die dan op een gegeven moment tweetjes van kinderen. Ja, mijn zoon heeft een tweetje gekregen van een Marokkaans vriendje. Moeten wij nou verhuizen? Ja, jongen, dat is toch te belachelijk voor woorden. Dat je gewoon niet kunt accepteren dat de Nederlandse samenleving grosso modo anders stemt dan jij. Daar ben je niet blij mee. Dat snap ik ook allemaal wel. Dat je dan zo rottig, zuur en vervelend moet doen. Dat er een soort zwarte pagina, geen zwarte toekomst is. Wat een gelul, jongen. Echt verschrikkelijk.
Nou, jij noemde Timmermans al, Kees. Ik had een diner in Hengelo. 8:55 haalden we even een beeldscherm in de private dining ruimte. En kregen de uitslag. En op de weg terug, ik zat van 10 tot 12 in de auto, hoorde ik Frans Timmermans. Nou, de grootste demagoog op aarde.
Ja.
Ik dacht, heeft Rusland de atoombom gegooid op Nederland? Mensen, Kees, we moeten elkaar...
Is Hamas Nederland binnengevallen?
Kees, we moeten elkaar vasthouden.
Nee, is Hamas Nederland binnengevallen?
Mensen,
moeten alle vrouwen zich zorgen maken?
Timmermans, tot zijn partij. Ja, mensen, hou elkaar allemaal even vast. Wij zijn de beschermers van de democratie. Wij zullen altijd voor jullie opstaan.
Verschrikkelijk, jongen. Verschrikkelijk.
En dan die ander, die Rob Jetten, die wordt helemaal geknipt en geschoren. En dan gaat hij de VVD de schuld geven. Op de avond, kijk naar jezelf. Die dacht nog dat hij met verkiezingsdebatten volgens mij bezig was. Kijk naar jezelf. Nee, de VVD-bestje. Ja, was verschrikkelijk.
Dat is allemaal nog daar toe.
Maar mijn ergernis, ik zit in dat restaurant. 9 uur, de exit poll. Belangrijkste tv-moment, denk ik, van het jaar. Zitten miljoenen mensen voor het scherm. Totale mislukte regie van de NOS. In plaats dat ze eerst zeggen van de VVD 23 zetels. Nou, dan zie je die besmuikte gezichtjes waarschijnlijk. Dan zie je Timmermans, PvdA 26 zetels. Die zie je dan allemaal juichen. En dan had je gelijk daarna PVV 35 zetels. En dan die gezichten in dat Amsterdamse etablissement waar P vandaan, nee, zo ging het niet. De regisseur had bepaald dat Rob Trip direct zei, de PVV is de grootste. En dan zei hij tegen Astrid, wat zijn de uitslagen? Ja, dat is toch totale mislukte. Dat is alsof ik zit naar Feyenoord PSV, de samenvatting ga kijken. Kampioenswedstrijd, wie wordt de kampioen? En er wordt van tevoren gezegd, PSV heeft 3-0.
Die mevrouw waar je gisteren vorige week commentaar had, die geeft dan de uitslag.
PSV heeft 3-0 gewonnen. Nee, Leon Stentler presenteert niet, die mag analyseren.
Maar dan hoef ik toch niet meer te kijken.
Ja, wat is dit voor onzin? Een gemiste kans van de NOS. Kees, we gaan naar toch een onderwerp voor mijn doelgroep. De ondernemers. We gaan het over mijn vak hebben, overnames. Het is vandaag overigens, laten we dat niet vergeten, Black Friday. Nou, ik heb 16 bedrijven bij Antea. Dus vandaag geven wij 10% korting op iedereen die een bedrijf van ons wil kopen. Ik heb gisteren de prijzen met 20% verhoogd. En dan geef ik vandaag 10% korting.
Allemaal bellen mensen. Dit is een werelddeal. Een bot en bodem vissen. Want zo goed zijn die bedrijven ook niet.
Ik ga het hebben over de overnamemarkt, Kees. Mark Link, dat is de grootste fusie- en overnameadviseur van Nederland. En die breiden uit naar Europa. Die hebben een onderzoek gedaan onder 1000 Europese MKB-bedrijven met 10 tot 200 medewerkers. Precies de doelgroep van Antea. En wat kwam daaruit? Heel veel positivisme. 48% van die geënquêteerden in Nederland wil binnen 5 jaar de onderneming verkopen. En niet alleen om defensieve redenen, leeftijd, tijd voor ons iets nieuws. maar ook offensief. Die willen samen met een financiële partij gaan werken aan een groeistrategie. En 78% wil in die periode een ander bedrijf gaan overnemen. Dus Tom Beltman, partner bij Marklink, zegt: wij verwachten een golf aan overnametransacties. De silver tsunami is op komst.
Dat zit er in het water bij die mensen.
Nee, dat is alleen in Assen en Rolde, hoorde ik net. Dat er iets in het water zit.
Wat zit er in het water? Kijken die mensen van Marklink, dat bedrijf, niet naar de macro-economische omstandigheden?
Nee, die hebben ondernemers geënquêteerd.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik begrijp, dat je als ondernemer ook vooral met je eigen bedrijf bezig bent. Dat snap ik wel. Ja. Het kan natuurlijk geen kwaad om te kijken van wat zijn de macro-economische verwachtingen voor de komende tijd. En dan zou ik zeggen, met kopen, ik zou even wachten als ik jou was. Met verkopen zou ik zo snel mogelijk willen doen, want dan kun je nog een beetje geld voor krijgen. Maar dan gaan natuurlijk een heleboel bedrijven, denk ik, in problemen komen als die economische ontwikkelingen zich doorzetten zoals ze nou aan het gaan zijn. Dus verkopen snap ik helemaal. Nu kun je nog geld, nu kun je nog fatsoenlijke bereid van. Kopen, daar zou ik nog even naar kijken.
Of je Beltman verklaart die grote hoeveelheid aan de koopkant. Dus heel veel transacties aan de kant van kopers, dat die gesteund worden door private equity, waar heel veel geld beschikbaar is.
Dat is het bekende verhaal van de dealdwang. Kijk, private equity, ik weet niet of het bij jou zit, ja, die moeten gewoon dingen laten zien aan hun klant, aan hun investeerders. Je kunt natuurlijk, en zeker die grote Amerikanen, kunnen niet zeggen, we hebben een jaar lang niks gedaan. Die moeten gewoon deals doen. Ja, en als ze geen goede deals zien, dan gaan we slechte deals doen. Wat speelt dat bij jou een rol? Dit een dealdwang? Dat je gewoon denkt van ja, ik moet wat laten horen en zien aan mijn investeerder?
Nee, gelukkig niet. Ik zeg altijd, je moet geen dwang aan de koopkant hebben en geen dwang aan de verkoopkant. Het gaat om goede deals doen en niet om de kwantiteit. Ik merk meer onrust bij mijn participanten als wij als Antea per jaar 5 deals doen. Dan wordt er geroepen,
maar je weet zelf ook al dat jouw concurrenten, dat die gewoon veel agressiever zijn.
Ja, zeker in de sfeer van buy and build. Dus ja, er zijn heel veel kopende platformen en gaan dan in een sector 10, 20 overnames doen. Dat is een soort overnamemachine.
Mijn commentaar van net was ook een beetje gevoed door de laatste cijfers over de loonontwikkeling in Nederland. Dat heb jij natuurlijk ook wel gevolgd.
Ja.
Er worden toch her en der behoorlijke loonsverhogingen afgesproken in cao-land.
Ja.
De top is geloof ik in Schiphol geweest. Dat ze gewoon 30% meer krijgen. Dat is fijn voor die mensen. Maar in hoeverre, kijk, dat is allemaal leuk en aardig. Maar die loonkosten gaan doorberekend worden.
Ja.
Dat kan natuurlijk niet anders. In de prijzen.
Ja.
Nou, als jij een maakkantbedrijf bent, dan kun je het meestal wel dragen. Maar als jij in de dienstverlening zit, dan hakt dat er behoorlijk in. Dus het zou mij niks verbazen als met name die hoge dienstverlening, dat voor een heleboel bedrijven toch een pijnpuntje gaat worden van: kunnen wij die prijs wel zo heel hoog als we graag willen? Dan gaat het ten koste van de marges. Of kunnen we het überhaupt wel betalen? Dat de klanten het niet willen kopen.
Ja.
Dus ik voorzie eigenlijk met deze ontwikkeling, die fijn is voor die mensen die het krijgen natuurlijk, dat het toch nog wel bedrijven over de kop zullen gaan.
Ja.
En het moeilijk gaan krijgen. De groei natuurlijk niet, dat is altijd zo, maar de mindere goden en de kneusjes. Ik denk dat daar de storm al de mast in geweest is met dit soort afspraken.
Nou, ik hoop dat de vakbonden ook luisteren, Kees. Want ja, daar zie je toch hele grote looneisen.
Ja.
Zonder zich af te vragen wat betekent dat voor die bedrijven.
Ja, die vakbonden kijken natuurlijk ook naar de inflatie van de afgelopen jaren. En die zeggen op een gegeven moment, onze werknemers willen gecompenseerd worden. Maar met dit soort stijgingen van de lonen. Het macro-economisch was dan de afgelopen maanden dalende inflatie. Dat leek gunstig te zijn. Maar met dit soort loonstijgingen weet je gewoon één ding zeker. Inflatie gaat weer stijgen. Alleen op basis hiervan al.
Ja. Dat is
nooit goed voor bedrijven. Dus vandaar dat ik net tegen jou zei. Met die overname, met dat verkopen en overnames. Ik denk dat die mensen wel iets meer moeten nadenken. De verkopers niet, want die zien het bij wel hangen. Maar de kopers moeten nadenken van: jongens, is dit wel nou het beste moment om gewoon in te stappen?
Ja. Die bedrijven die het moeilijk krijgen en failliet gaan door die loonsverhogingen. Kees, daar zag jij toch ook een kans voor private equity? Had jij toch een naam voor dat soort partijen? Ja, zo is Antea niet hoor. Wij richten ons alleen op goed lep. Nee,
lijkenpikkers.
Noemde jij die?
Lijkenpikkers. Ja, dat mag je in de private equity niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo. Hè?
Ja, je hebt partijen die zich op turnarounds richten en doorstarts en efficiënt.
Dat is niet, weet je wel. Dat kan ook allemaal wel, daar is ook allemaal niks tegen. Maar het heeft, laten we zeggen, voor de betrokken bedrijven, niet voor de overnames. Het heeft allemaal consequenties. Hè? Er worden mensen ontslagen, er moet bezuinigd worden. Het wordt allemaal wat onprettiger, denk ik. Het idee dat we alles kunnen af, dat alles een beetje doorcirkelt en dat we gered gaan worden. Daar moet je wel eens over aan nadenken.
Nou, en die loonsverhogingen, dat wordt ook gevoed.
Hoe zit dat
natuurlijk
bij jullie eigenlijk, bij jou?
Nou, wij zijn gelukkig, maar bij een beperkt, we hebben 16 bedrijven. Er zitten er maar een paar die aan een CEO gebonden zijn. Dus dan ben je zelf vrij. Daar zie je nu een iets lagere salarisverhogingen voor 2024 dan vorig jaar. Dat ligt allemaal in de orde van 4, 5, 6%. Dus dat valt mee als je die CEO-verhogingen ziet. Tegelijkertijd, die krapte op de arbeidsmarkt draagt daar wel aan bij. Je ziet heel veel bedrijven die wilden groeien de afgelopen 2 jaar. Ja, in een krappe arbeidsmarkt neem je dan maar 10 mensen aan, waarvan 8 kneus blijken te zijn. Want ja, je moet toch groeien. Ja, dat is een hele kostbare exercitie, want die mensen inwerken en weer afscheid van nemen. Dus je kan beter 2 mensen aannemen en betaal die nou wat meer dan 10 kneuzen waar je er van 8 afscheid
van
neemt.
Zijn er bij jouw bedrijf nog geen bedrijf, geen ondernemers die zeggen, nou, we maken even in termen van groei en passen op de plaats. Dus we consolideren, we proberen ons bedrijf sterker te maken. En als de tijden veranderen en verbeteren, dan gaan we weer volle kracht vooruit.
Ja,
het idee dat je altijd moet groeien, dat is ook een misvatting.
Nee, dat zien we zeker. We zitten in een bedrijf bijvoorbeeld in daken en dakkapellen, die heel erg afhankelijk zijn van nieuwbouw. Ja, daar is het budget voor komend jaar is gewoon lager.
Dat kunnen ze niet.
Gezien de marktsituatie. Ja, dan kan je altijd groei willen. Zeg je, joh, wij zien volgend jaar als een overgangsjaar. We gaan even genoegen nemen met iets minder, om van daaruit weer een stap voorwaarts te kunnen maken.
Ik snap het onderliggende verhaal wel, dat we altijd willen groeien. Maar als je verstandig bent, dan moet je realiseren dat je van tijd tot tijd beter even niet kan groeien. Misschien zelfs wat kan krimpen, dingen af moet stoten die niet zo best lopen, om klaar te zijn voor nieuwe tijden.
Ja, nee, dat zien we bij heel veel bedrijven. Het budget 2024 gaat of uit van stabilisatie, of hele beperkte groei, of zelfs daling, om je klaar te kunnen maken onder het eerste kabinet, Jezus voor de toekomst. We gaan afronden, Kees.
Wat is 3 in het water? Heb je niet opgelet wat we net over gehad hebben?
Ik ga snel bellen met de partijtop wat de strategie is achter deze gedoogconstructie voor
Kees. Ik zou ze wel adviseren, snij niet in je eigen vlees. Hè? Want je moet heel erg opletten wat je nou aan het doen bent, want de onvrede is groot. Dus als de VVD groot wil blijven, moet ze geen strategische stommiteiten maken, want anders zijn ze volgend jaar of een paar jaar gehalveerd. Waarschuwing van mij.
Met deze waarschuwingen sluiten we af. Heren, nog even dit. We kregen een aantal reacties op onze vraag van vorige week. Hè. Waar zijn al die werknemers nou heen gegaan? Even 2 antwoorden kort. Deeltijdwerkers, wordt echt wel veel aangedragen als de grote.
Hadden we vorige week al genoemd.
En de vermacdonalisering van onze baantjes. Vond ik ook nog even een mooie.
Dat
we de banen eigenlijk opgedeeld hebben in allerlei, een beetje fragmentarisch, zodat we meer mensen nodig hebben voor dezelfde baan.
Ja, dat iets wat
dat
er
betekent,
is.
Dat betekent dat mensen minder werken.
De facto betekent dat mensen minder werken.
Ja. Gaan we het volgende week
moeten
we misschien over arbeidsmarkt.
Misschien een nieuwe vraag deze week. Je wierp hem al even op, Kees.
De psycholoog, de BVV stemmen. Hebben luisteraars enig idee van waarom nou in 1 keer massaal psychologische drempel is overschreden om toch PVV te stemmen en dat gewoon te doen.
Je bent een racist als je op PVV stemt, maar gewoon, waarom ben je daar overheen gegaan?
Die psychologische drempel, dat is wel interessant.
Wat was het e-mailadres daarvoor, dat mensen vragen konden stellen?
Je kunt op Spotify antwoord geven op onze vraag in de Q&A.
Okay.
Of je kunt mailen naar redactie@bnr.nl.
Alleen vragen, geen bagger willen we over ons heen.
Geen commentaar.
Geen commentaar.
De prullenbak in.
Geen tips. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Reageer dus via Spotify op onze vraag deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan zijn Mopper Piet en Monter Klaas weer lekker terug in de studio voor een kerstverse aflevering.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big 5. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.